Gemeente, u wordt meegedeeld dat gisteravond op 28 mei is overleden op de leeftijd van 86 jaar onze broeder N. Kater, die vele jaren, zo'n 33 jaar, gediend heeft in onze gemeente als ouderling. Vanmiddag hopen we nadere gegevens over de begrafenis u te kunnen meedelen. Laten wij nu zingen de lofzang van Simeon bij de verzen. Wordt u verder nog namens de kerkraad meegedeeld dat op 24 mei is geboren Hadassah Shani Marina Bechtem. En Hanna is de dochter van broeder en zuster Bechtem uit Stad aan het Haringvliet. Vanavond is er na de kerkdienst gelegenheid voor samenzang en preekbespreking in de zaal achter de kerk. En dan wordt u voor de tweede maal het huwelijk afgekondigd van Arwin Ruysen en Gerielle Baan. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk vindt aanstaande woensdag plaats om 14:15 in ons kerkgebouw. Aansluitend is er kinderreceptie in de zaal achter de kerk. En er is gelegenheid tot feliciteren 's avonds vanaf 7:45 tot 10:00... in het prieel te Sommelsdijk. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst bevestiging van ambtsdragers zijn. Ten slotte herinneren wij u nog aan de zomermarkt die aanstaande zaterdag zal plaatsvinden. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 87, de versen 1 en 3. 87, 1 en 3. Wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 135, de versen 2 en 3. 135, 2 en 3. Nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is Efeze hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. De brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Psalm 110. De tekst is Psalm 110, de versen 1 en 2. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank uwer voeten. De Heere zal de scepter uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uwer vijanden. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij de rouwdragende familie Kater gedenken. We willen dankzegging doen voor de geboorte van een dochter, een gezonde dochter in het gezin van broeder en zuster Bechten. En laten wij zo het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, heilige God, zo zijn er gebeurtenissen die wij zien, waar we soms bij staan, maar die we niet kunnen begrijpen. Dood en leven liggen zo dicht bij elkaar. U hebt in de afgelopen week een geliefde broeder uit de gemeente weggenomen, die met veel trouw en toewijding 33 jaar lang hier de gemeente gediend heeft in het ambt van ouderling. En ook in deze afgelopen week hebt u nieuw leven geschonken bij broeder en zuster Bechten. Heere, wij zien uw daden, maar wij doorgronden het niet. Wij begrijpen het niet, hoe een kind geformeerd wordt in de moederschoot en dat u die ter wereld brengt. En wij begrijpen het niet wat het betekent wanneer iemand de laatste adem uitblaast. Wij mogen het weten vanuit uw woord. Daar geeft u duidelijk licht op, maar toch kunnen wij het ons niet voorstellen, omdat met deze zaken staan wij aan de rand van ons menselijk begripsvermogen. En zo mogen wij in het geloof tot u komen, zo mogen wij met uw woord bij u komen. En daarin zegt u het, dat het gezet is elk mens te sterven. En daarna het oordeel. En wat een zegen zal het zijn voor hen die op u gehoopt hebben in het leven. Onze broeder Kater heeft ervan getuigd in zijn leven. Dat te midden van benauwdheid waar ook hij doorheen gegaan is. En zelfs dat verschillende jaren lang. Dat toch zijn hoop op u alleen was. En dat u het ook betuigd hebt in zijn hart en ziel en leven. Dat het niet door kracht of door geweld zou gebeuren, maar door uw geest. En dat u zo onze broeder rijk hebt willen vertroosten in zijn leven. En dat u hem begenadigd hebt. Dat hij met veel zelfverloochening weg was uit zijn gezin om onze gemeente te dienen. We willen u danken voor alles wat u ons geschonken hebt in deze broeder. En dat doen wij, Heere, namens zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Voor alles wat hij voor hen mocht betekenen. Maar ook, Heere, als gemeente mogen wij u daar de dank voor brengen. En Heer, u hebt hem ook gespaard voor verder lijden, voor verdere moeite. Al heeft hij ook pijn gehad in het ziekenhuis en moeite. U hebt hem daardoor heen geleid. En Heere, nu is hij van deze aarde weggenomen. Zijn lichaam zal, wanneer u het geeft, aan het stof der aarde worden toebetrouwd. Alwaar ook zijn lichaam zal wachten op de bazuin die zal klinken. En wanneer de doden opgewekt zullen worden. En zo mag deze broeder ontslapen zijn in de hopen des eeuwigen levens. Heere, wees bij zuster Kater. Het is voor haar een enorme verandering. Er is verdriet in haar hart en ziel om het gemis van haar man die ze toch ook zo moeilijk kon missen. Maar Heere, wij dragen haar aan u de Heere op. En wij willen ook haar in al haar omstandigheden u aanbevelen. En Heere, wij mogen vertrouwen vanuit uw woord dat u ook voor haar zult zorgen. Want u bent toch een ontfermer van de weduwen. Ontferm u ook over zuster Kater Driessen. Zegen haar. Versterk haar. Wil het geloof bij haar verdiepen dat zij in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten mag zijn. Dat ze daar beschaduwd mag worden door de Allerhoogste. En dat ze zo weten mag dat zij in uw hand ligt. En dat is de beste hand. Zo zal het ook met haar goed komen. En zo, Heere, bidden wij u voor de kinderen. Zegen hen allen. Wilt u ook kracht geven tijdens de rouwdienst komende week, waarin haar zoon dominee Kater hoopt voor te gaan. Sterk hem daarin en laat een gezegende dienst mogen zijn waarin uw eer en uw naam centraal mogen staan. Heere, wij bidden u voor de kleinkinderen. De achterkleinkinderen, we vragen uw ontferming, ook over de broers en zusters hier in onze gemeente, maar ook elders. Wil door dit heen gaan ook tot ons allen spreken, dat wie wij ook zijn, ook al zijn wij 86, of jonger of ouder, we zullen ook eenmaal weggaan uit dit leven. En hoe zullen we dan terugzien op het leven? Dan zal het toch zo zijn dat vele zaken waar we ons druk om gemaakt hebben, uiteindelijk niets meer blijken te betekenen. Ja, dan zal er maar één zaak overblijven, wat alles beslissend is, of wij begrepen zijn in Christus Jezus, of wij behoren aan deze koning, de Heere Jezus, die regeert vanaf Sion. En zo bidden wij u, Heere, om bekering. Wij bidden u om ontdekkende genade, dat zij die nog vastzitten in het ongeloof, of zij die nog vastzitten in eigen gerechtigheid. U kent, Heere, de schuilhoeken van het menselijk hart. De ene acht zich er te slecht voor en de ander vindt zich er nog te goed voor. Al hebben we dat zelf soms niet eens door. O Heere, wilt u uw licht en waarheid doen nederdalen, opdat wij gereed gemaakt mogen worden, niet alleen om dit leven te verlaten, maar dat wij gereed gemaakt mogen worden om te leven zoals u wilt. Want u wilt dat uw volk zal leven hier op aarde tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En al schiet uw volk daar veel in tekort, toch is dat, als het goed is, het verlangen van hun hart om u te kennen en de kracht van uw opstanding. O Heere, wij bidden u, leer ons te leven naar uw wil. Leer ons in gemeenschap te staan met de Heere Jezus Christus. Wil zo werken in de harten van kinderen. We danken u dat gisteren ook de kinderen van de gemeente op een dag bijeen konden zijn in Noorderloos. O, wil dat gesprokene nog zegenen. En wil nog hartelijk werken onder de jongens en de meisjes met uw woord en geest. Zegen zo onze jongeren, dat zij mogen leren leven in deze maatschappij. Aan u verbonden, in de wereld, maar niet van de wereld. O Heere, wil daartoe uw Heilige Geest geven, tot bekering, tot vermaning. O Heere, wilt u doorwerken. Alles wacht op uw werk en u regeert toch te Sion. Heere, wil dan uw geest ook over ons uitgieten. Zo willen wij u de dank zeggen dat u broeder en zuster Bechtem zo rijk hebt gezegend met de geboorte van een gezonde dochter, Hanna. Heer, u hebt hen rijk bevoorrecht en zij ervaren het ook als een voorrecht. En ze zien het ook als een teken van uw ontferming. Al waren er zorgen in het verleden, u hebt het zo wel willen maken. Heere, wil hen ook verder gedenken in de toekomst. Zegen hen in uw genade en barmhartigheid. En geef hen genade om Hanna te leiden aan de voeten van de Heere Jezus. Dat ook zij een nieuw hart mag ontvangen. En dat ze u mag vrezen. En zoals Hanna van ouds haar hart uitstortte voor de Heere, dat ook deze Hanna dat in haar leven mag doen. Zo willen wij u ook, Heere, bidden of u zo heel de gemeente wil gedenken. Ook daar waar zorgen zijn om de gezondheid, of ook daar waar psychische nood is, of ook daar waar verdriet of eenzaamheid is. Heere, het is u alles bekend. We bidden u, Heere, voor Arwin en Geriella, als ze willen trouwen deze komende week, wilt u dan ook alles wel maken? Opnieuw bidden wij u voor hen. We willen ook bidden voor de kerkenraad, wanneer volgende week ook bevestiging ambtsdragers mag plaatsvinden. Zalf de broeders met uw Heilige Geest. Heere, willen ieder van ons gedenken in al onze omstandigheden. En wilt u uw grote naam verheerlijken in ons midden. Maar gedenk uw koninkrijk in deze wereld, breid haar nog uit. En laat zo uw lof ten hemel mogen reizen. En sterk ons in de bediening van uw woord, in het preken en in het luisteren. Ook hen die thuis meeluisteren, hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de veldwerker. Willen we dan nu zingen Psalm 2, de versen 1 en 2. Psalm 2, de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, vorige week zagen wij dat psalm 110 de meest geciteerde psalm is in het Nieuwe Testament. Dat geeft ons te denken. Dat laat ons zien dat deze psalm zo bijzonder geliefd was bij de Nieuwtestamentische apostolische kerk. De kerk was in zichzelf maar zwak, maar ze wisten hun koning is in de hemel. Hij was hun hulp, hun steun, hun toeverlaat. En dat gaf hun juist troost. Wij denken nu na over de eerste twee verzen, psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden uw vijanden. Wij mediteren over de regering van Christus. We zien ten eerste zijn gezag, ten tweede zijn sterkte, ten derde zijn overwinning. We mediteren over de regering van Christus. En wij zien dan ten eerste zijn gezag, ten tweede zijn sterkte en ten derde zijn overwinning. De achtergrond van deze psalm is de hemelvaart van de Heere Jezus en zijn zitten aan de rechterhand van God. De Heere Jezus is nu verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Daarvoor heeft de Heere Jezus zijn leven afgelegd als een losprijs voor velen. En nu heeft hij gezag verworven om de zaligheid te schenken en hemel en aarde te regeren naar Gods heilsplan. Nu kunnen zondaren verlost worden uit de macht van de duivel. Nu worden ze gebracht onder Gods zaligmakende kracht. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Christus is Heere over alles. Hij bestaat voor alle dingen bestaan door Hem. We zagen vorige week dat hier God spreekt tot zijn Zoon. Het is een unieke tekst in de Bijbel. En nu heeft de Heere Jezus de bevoegdheid ontvangen om bekleed te zijn met alle macht. Hij kan u de zonden vergeven. Hij kan levend maken wie hij wil. Hij heeft macht om te reinigen, te rechtvaardigen, te heiligen. Hij heeft genade om te redden uit verzoekingen. Hij heeft de macht om zijn schapen vast te houden. Hij heeft macht verworven over de duivel. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zo sterkt hij zijn volk door de rechterhand van zijn gerechtigheid. Niets of niemand kan dit meer ongedaan maken. En omdat de Heere Jezus alles regeert, en omdat hij zijn volk gekocht en betaald heeft, en wanneer de Heere Jezus voor hen zichzelf heeft gegeven, dan zal God ook met hem zijn volk alle dingen schenken. Waarom Paulus kan zeggen in Romeinen 8, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En nu kan de Heere door zijn gezag zijn wil uitvoeren. Nu heeft hij de bevoegdheid om van elk mens te eisen dat zij hem zullen aanbidden in waarheid. Nu omdat hij gezag ontvangen heeft, bekleed met majesteit, eer, omdat hij nu het wereldbestuur in zijn handen houdt, omdat hij bezig is het heilsplan van God in deze wereld uit te voeren. Daarom moeten wij naar hem luisteren. Hij mag van ons eisen dat wij hem zullen liefhebben met alles wat wij hebben. Want hij is de Heere, bekleed met alle gezag. Hij heeft alle bevoegdheid, alle autoriteit. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Hij troont in heerlijkheid. En niemand neemt hem die troon af. En nu gebiedt de Heere Jezus alle mensen overal dat zij zich bekeren. Dat zij zich voor hem neerbuigen. Dat zij zichzelf gewonnen geven aan hem. Zodat het niet meer wordt mijn wil en mijn eer en mijn genoegens, maar dat het wordt uw eer, uw naam. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat is de overgave aan deze koning. Hij heeft daar recht op. Hoe u het ook wendt of keert. Hij regeert als koning in Sion. Hij is de zaligmaker geworden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van de dood en van de hel. En daarom moet nu elke knie zich voor hem buigen. En elke tong moet belijden dat hij Heere is. Heb jij dat al gedaan? Ja, maar ik ga naar de kerk. En ik bid ook wel. Probeer ook wel te luisteren, o dominee, onder de prediking. Dat is heel goed. Maar dat vraag ik niet. Ik vraag, heb jij je knieën gebogen in waarheid voor hem? Ligt jouw leven aan zijn voeten? Hij heeft toch alle gezag? En jongens en meisjes, als je nou een koning hebt, moet je naar een koning luisteren of niet? Wat dacht je? Moesten de Israëlieten luisteren naar koning David? Je weet heel goed wat ze moesten doen. Natuurlijk moet je luisteren. Als een koning iets zegt, dan moet je naar luisteren. En wie is nu koning? Ja, we hebben een koning in ons land. Een koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat nu om die andere koning. En dat weet je heel goed, de Heere Jezus Christus. Hij is koning. Of niet soms. En als hij koning is, dan moet je naar hem luisteren. En wat betekent dat? Dat betekent dat jij je knieën buigt. En dat je zegt, Heere Jezus, u bent koning. Wilt u ook koning zijn over mijn leven? Geef mij een nieuw hart om u te volgen, om naar u te luisteren en dat ik straks bij u in de hemel mag komen. De Heere Jezus heeft alle gezag. Weet u wat nou zo vreselijk is in uw en mijn leven? Wij verzetten ons tegen zijn gezag. Ook al gaan we naar de kerk. Ook al zijn we ambtsdrager. Ook al zijn we een kind van God. Dan ligt nog dat verzet in ons tegen hem. Dat is vreselijk. Dat is het ergste in het leven. Dat een mens zich verzet tegen deze koning. Het is niet alleen gevaarlijk om dat tegen deze koning te doen. Maar het is zo onrechtvaardig. Het is zo gemeen van ons om ons tegen hem te verzetten. Wie geeft ons de adem in ons neus? Wie zorgt ervoor dat ons hart blijft kloppen? Wie geeft ons dagelijks eten? Wie zorgt ervoor dat de zon vanmorgen weer is opgekomen en dat het voorjaar weer gekomen is? Ga maar door. Vul het maar aan. En dan willen wij ons niet voor hem buigen. O vreselijk hart wat in ons is. Ellendig mens. Hebt u het al ontdekt? U hebt er alle recht op dat ik u alle gezag en eer toebreng. Bent u al aan zijn voeten gekomen met een ootmoedige belijdenis? Heere, ik ben mijn eigen grootste probleem. Omdat ik tegen u inga, o verbreek nog mijn hart, Heere. Ik heb tegen u gezondigd terwijl u alle gezag en alle bevoegdheid hebt en alle recht erop hebt om mijn God te zijn. Neem mijn hart. Laat het toegewijd mogen zijn tot u. Want u, Heere Jezus, bent Heere. En het was deze belijdenis die de mensen, die de broeders en de zusters uit de vroege kerk hun leven kosten. Dat Jezus is Heere. Hij heeft alleen alle gezag. En gemeente, dezezelfde belijdenis brengt ons straks ook weer in problemen. Want onze cultuur zegt ons dat alle godsdiensten gelijk zijn. En ieder mag geloven wat hij wil, zolang we maar niet zeggen dat onze God alle autonomie en gezag heeft. En dat is het nou juist wat de kerk moet belijden. Niet alleen binnen de vier muren van een kerkgebouw, maar juist daarbuiten, door allerlei middelen, met ootmoed, Met voorzichtigheid, met wijsheid. Maar niet zwijgen. Nooit mag de kerk van de Heer Jezus zich het zwijgen op laten leggen. Wat het ook kost. Zijn gezag moet verkondigd worden. We gaan verder, we zien ook zijn sterkte. Want in vers 2, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Hier wordt dus gesproken van een scepter. Jongens en meisjes, wat is een scepter? Wie heeft een scepter? Een koning. En wat is dan een scepter? Nou, het is een soort stok. Een soort staf, een herder heeft een staf. En zo heeft een koning ook een stok, een scepter, maar het is geen gewone stok hoor. Het is van goud. Heel mooi gevormd. En wat doet die koning dan met die scepter? Daar wijst hij aan. En waar hij naar wijst, dan weet die persoon naar wie hij wijst wat ze moeten doen. Met een scepter regeert een koning. En zo heeft de Heere Jezus ook een scepter. Maar zijn scepter is niet van goud. Nee, zijn scepter is van kracht, van sterkte. Sterkte. De scepter van Christus is almachtig. Niemand kan iets tegen zijn scepter doen. Gods kinderen mogen vertrouwen op zijn regering, mogen vertrouwen op zijn scepter. En hier mag een mens zijn volle gewicht op laten steunen. Wanneer een kind van God nabij het sterven komt. En wanneer de dood aanstaande is en het lichaam verzwakt, dan mag. Kind van God, steunen op de scepter van zijn sterkte. Want de scepter van zijn sterkte zal ervoor zorgen dat al zijn kinderen gebracht worden in de vrede die hen was toegezegd. In de heerlijkheid die God voor hen bereid heeft. En omdat de Heere Jezus een scepter van sterkte heeft, daarom komen al zijn kinderen thuis. Het gaat door de afbraak van het lichaam, door de dood heen. Maar zo zijn ze meer dan overwinnaars, door de scepter van zijn sterkte. En zo mag een kind van God in de bestrijdingen, in de moeite van het leven steunen en pleiten op de scepter van zijn sterkte. Het is een onverbrekelijke scepter. Een koning wees met die scepter naar bepaalde onderdanen, hovelingen die om de troon stonden. En zo wijst de Heere Jezus met de scepter van zijn sterkte en zegeningen worden uitgestort op de aarde. Hij wijst met zijn scepter naar een mensenkind. En zo'n mensenkind weet niet eens dat dat gebeurt, dat die scepter naar hem wijst. Maar Gods geest gaat werken in zo'n kind, in zo'n mens en het hart wordt verbroken en de liefde van de Heere stroomt in het hart. En zo'n mens wil niet meer verder leven zoals hij geleefd heeft. Maar hij wordt verbroken. Door de scepter van zijn sterkte. Ik sprak afgelopen week een man die zwaar verslaafd was aan verdovende middelen. En in de onderwereld was. Hij was zijn leven niet zeker. Hij had genoeg van dit leven. Het gebeurde in Rusland. Daar komt die man vandaan. En toen ging hij naar de openbare leeszaal onder het communisme en hij las filosofen. Want hij wilde weten, wat is dit leven allemaal om? Waar gaat het om? De filosofen konden hem geen antwoord geven. Toen vond hij daar nog een Bijbel. En dat begon hij te lezen. En daar kon hij niet van afblijven. En dat kwam omdat de scepter van de sterkte van Christus op hem wees. En hij las en hij kwam daardoor tot bekering. Toen wist hij waar het leven om gaat. Toen begreep hij hoe hij geleefd had. En toen sloot hij zich aan bij een kerk. Hij woont nu in West-Oekraïne. Maar de Heere wijst de scepter zijner sterkte aan mensen. En door de scepter van zijn sterkte geeft de Heere sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En de Heere doet door de scepter zijner sterkte dagelijks tot de gemeente die zalig worden. Handelingen 2, vers 47. De Heere zal de scepter zijner sterkte zenden uit Sion. Want, Micha vertelde het ons al, in 4 vers 2, uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heeren woord uit Jeruzalem. De Heere Jezus regeert door middel van zijn woord. De scepter van zijn sterkte komt tot openbaring door zijn woord. En zo gaat de uitnodiging van het evangelie door heel de wereld heen. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Sion. Niet de Sinaï. Sion. Sinaï, daar was vuur, bliksem, daar was schrik. Maar Sion, dat was de plaats, de berg in Jeruzalem, waar de tempel kwam. Daar was de verzoening, daar werd de hoge priesterlijke zegen uitgesproken. Daar was de plaats waar de Heilige Geest het eerst werd uitgestort. Van waar het evangelie gepreekt werd in alle windrichtingen. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers, heers. Maar dat is geen gebod. Dat is een beschrijving van de status quo. Grammaticaal gesproken is hier geen sprake van een imperatief, maar van een indicatief. Dus, het is niet een gebod. Het is de werkelijkheid, zo is het. Heers, dat betekent regeer. Christus regeert. Hoe kunnen we dat zien? Kunnen we dat zien? Oh, als uw ogen voor open gaan. De mensen van de wereld zien het niet. Maar als uw verstand verlicht wordt door Gods geest en uw ogen worden ervoor geopend, dan ziet u het, dat Christus regeert. Hoe dan? Mensen komen tot bekering. Hij schrijft zijn heilige wetten in hun harten. En mensen die niet wilden, willen nu wel. Zij die eerst opstandig waren, worden nu mak als een lam. En ze willen niet meer verder leven zonder de Heere. De Heere bewerkt verzoening, rechtvaardiging. Hij regeert met de scepter van zijn gerechtigheid. We denken aan de heiliging, dat mensen gebracht worden in een nieuw leven. Hun handel, hun wandel, hun spreken, het wordt veranderd. Dat is wel zo heerlijk, om een mens te ontmoeten die er nu anders in staat, zeggen we dan. Ja, door Gods geest, anders. Want hij heeft iets anders gezien, wat meer waard is dan alles van dit leven. Hij is getrokken door de liefde van Christus. Dat ziet hij nu. En dan wordt de weerstand verbroken. De Heere regeert, heers. We zien het bij Saulus van Tarsen. En de eerste christenen zagen het ook, hoe de Heere Jezus regeerde. Ze zagen het voor hun ogen zich ontvouwen. Saulus van Tarsen, de schrik van de eerste gemeente. Een vurige vijand, maar hij werd verbonden aan de voetbank van Christus. En eigenlijk is elk kind van God een voorbeeld van de regeringsmacht van Christus. Niemand zocht Christus uit zichzelf. Al zijn kinderen waren in zichzelf van nature onverschillig en weerbarstig. Maar wanneer de Heere heerst en regeert met de scepter van zijn sterkte, dan worden vijanden zijn vrienden. Dan gaan ze buigen voor zijn troon. Die veranderingen komen tot stand door de regeringsmacht van Christus. Mensen bieden nog weerstand, maar het is zoals we gelezen hebben uit Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En deze levendmaking, dat is het bewijs dat Christus regeert en heerst. Gij eertijds hebt gewandeld naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, dat is de duivel. En we waren van nature kinderen des torens, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. De Heere Jezus voert dit werk uit, want hij zendt de scepter van zijn sterkte uit Sion. Hij is bezig dit te doen, al de eeuwen door. Hij is bezig zijn scepter der sterkte te zenden uit Sion, ook vandaag. En dan beschermt hij zijn kerk van de aanvallen van de boze. En wanneer ze in aanvechtingen en in verzoekingen en in bestrijdingen en in vervolgingen zijn, dan bidt hij voor hen dat hun geloof niet ophoudt. En hun geloof houdt inderdaad ook niet op. Dat ligt niet aan hen. Dat ligt aan zijn sterkte. Omdat Christus regeert, hij oefent hun geduld. Hij schenkt hen vrede. Hij geeft hen zijn liefde in het hart. En zo regeert hij en leidt hij zijn volk op de eeuwige weg. En hij zorgt ervoor dat ze straks bij hem komen in de heerlijkheid. En als een geliefde die in de Heer ontslaapt sterft, dan mag er een zicht zijn op de regeringsmacht van Christus, die zijn volk leidt door de dood heen tot het eeuwige leven. En omdat Christus regeert in het leven, in ons sterven, in alles, daarom kan Paulus zeggen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Daarom kan ik verder. Hij is er die mij kracht geeft. En dat leidt dan uiteindelijk tot de overwinning, gemeente. Want de regeringsmacht van de Heere Jezus is concreet. Het is veel concreter dan u en ik denken. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. En in vers 1, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Nou, dat laat ons duidelijk zien, ten eerste, dat er allemaal vijanden zijn. En wij zien die vijanden. En wij denken: oh wee, het gaat mis. Want er zijn allemaal vijanden die hun kop omhoog heffen tegen Christus. Maar Psalm 110 spreekt over die vijanden. Die vijanden zijn er heus wel. En die zijn er meer dan wij kunnen zien en meer dan wij kunnen bedenken. Het is duidelijk, vele vijanden stellen zich op tegen Christus. Wees er niet verbaasd over. Het is de werkelijkheid. Het is ons voorzegd. Maar, zegt Calvijn, deze vele vijanden die zich opstellen tegen Christus en zijn koninkrijk en samenspannen tegen de Zoon van God, zullen nooit in kunnen gaan tegen Gods onveranderlijke raad. Ze kunnen niet ingaan tegen Gods onveranderlijk besluit. En zijn besluit is dat al de uitverkorenen zalig zullen worden. In feite is alle tegenstand nutteloos. Nutteloos. Het brengt u geen gewin, zong Luther al. Het is waar, omdat de Heere regeert. Omdat hij heerst in het midden van zijn vijanden. Omdat de Heer aan het werk is om zijn vijanden tot zijn voetstoel, zijn voetbank te zetten. En een voetbank, daar zet je je voeten op. Daar heers je over. Dus we zien dan inderdaad vijanden, maar we zien ook dat de Heer Jezus regeert. Hij heerst tegen al die vijanden. En die vijanden die zich blijven verzetten, ze zullen allemaal omkomen. Niet één uitgezonderd. Ze zullen er allemaal eeuwig spijt van hebben. Al die vervolgers. Al de koningen die zich verbeelden dat ze wat waren. En die zich tegen de Heere Jezus en zijn zaak hebben opgesteld. Ze wilden zijn koninkrijk verwoesten. Maar ze zullen zelf verwoest worden. Want de Heere Jezus zal de overwinning behalen. En door het gebed hebben Gods kinderen toegang tot de raadzaal van de Allerhoogste. Dat is echt waar. Door het gebed is er toegang tot de raadzaal van de Allerhoogste. Toen Luther zag dat het niet goed ging met de reformatie. En toen hij in benauwdheid was. En dacht dat er gevaar was dat de reformatie in elkaar zou kunnen zakken. Ook juist vanwege vijandschap. Hij was zelf in de ban gedaan. Toen ging Luther zijn binnenkamer binnen. En hij hield niet op met God te worstelen. Totdat hij een heerlijk antwoord uit de raadzaal van de macht van Christus ontvangen had. En hij kwam tevoorschijn uit zijn binnenkamer. En hij juichte tot zijn vrienden. En juist toen kwam er een verklaring van keizer Karel de Vijfde, dat niemand verder vervolgd mocht worden voor het evangelie. En Luther zag het dat Christus heerst in het midden van zijn vijanden. En dat hij zelfs daar het gebed van zijn volk voor wil gebruiken. Hij wil dat zijn volk zal bidden om de zegen over Jeruzalem en de vrede daarover. En hij zal antwoorden, want de Heere Jezus regeert over al zijn vijanden. Dat zijn de geestelijke vijanden, de duivel, het kwaad, de dood, alle machten van de duisternis. De regeringsmacht van Christus gaat over alle mensen. Het richt zich op elk afzonderlijk mens. En de regel die geldt is, allen die weigeren zich te bekeren, zullen verpletterd worden. En de anderen worden gezaligd. Dat is de regel. Allen die weigeren zich te bekeren, zullen verpletterd worden. En de anderen worden gezaligd. Dus vijanden worden of bekeerd, of ze worden verpletterd. Als u goed kijkt, dan ziet u het gebeuren. Als u goed kijkt, dan ziet u de macht van de Heere Jezus doorwerken in onze geschiedenis. Herodes, Handelingen 12. En op een gezette dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren. Daarom dat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. Deze Herodes had Jacobus met het zwaard gedood. En hij kreeg wat gunst van de Joden. Toen dacht hij, nou zal ik Petrus ook maar doden. Maar de engel kwam. Terwijl Petrus vast zat aan allerlei soldaten met ketenen en overal wachten waren, Petrus liep even later buiten. Toen heeft Herodes maar al die soldaten laten doden. Maar de Heere onthoudt het. Hij onthoudt elk klap. Wat zijn kinderen ontvangen. En de Heere neemt wraak. Ze worden, die vijanden worden zijn voetbank. Christus vertreedt hen. De vroege christenen werden gestenigd, gedood. En toch vonden ze troost uit Psalm 110. Ze hebben het gelezen en herlezen. Ze hebben het elkaar voorgehouden. Ondanks wat wij ervaren. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank uw voeten. Want geen koning is het ooit gelukt om de overhand te krijgen over de Zoon van God. Ik heb thuis verschillende martelarenboeken. En als u daarin leest, dan kunt u lezen letterlijk wat er met de Romeinse keizers gebeurd is die christenen vervolgd hebben. En die christenen zagen het. En ze herkenden de regeringsmacht van Christus. Gedurende de eerste 300 jaar van de christelijke kerk. Waren er vele Romeinse keizers die christenen vervolgd hebben. Ze hebben allemaal. Een vroegtijdige dood gekregen. Sommigen werden gedood door hun eigen broers. Anderen werden gedood door hun eigen soldaten. Er zijn er ook die door hun eigen vrouwen gedood werden. Sommigen werden krankzinnig. Anderen kregen verschrikkelijke ziekten. En ze konden de stank van hun eigen ziekte niet verdragen. Hebben ze er maar zelf een eind aan gemaakt. 2 verdronken. 1 werd getroffen door de bliksem. Maar nadat keizer Constantijn het christendom had aangenomen in het jaar 313. Lezen we niet meer dat keizers op zo'n manier stierven. Behalve voor 3 keizers die daarna geregeerd hebben. Die weer christenen vervolgd hebben. In het bijzonder was dat Julianus de Afvallige. Die regeerde na Constantijn. Nadat officieel het christendom was aangenomen tot staatsgodsdienst. Julianus was opgevoed in een christelijke kerk. Hij viel later terug in het heidendom, daarom wordt hij genoemd Julianus de Afvallige. En hij heeft verschrikkelijke vervolgingen ontketend, maar hij werd zelf tijdens een oorlog gedood. En het verhaal gaat, stervend op het slagveld, dat hij zijn dolk naar de hemel ophief en uitschreeuwde, gij hebt overwonnen, gij Galileër. Als u de geschiedenissen leest van de reformatietijd, zo las ik eens van een bevelhebber die een christelijk dorpje in Zuid-Frankrijk totaal heeft uitgemoord. Maar die man werd later krankzinnig. In 1983 werd de Russische baptist Ivan Moisev, die in het Russische leger diende, hij werd op gruwelijke wijze gedood door een legerofficier. En deze man zag later zijn enig kind die gedood werd en dat zijn vrouw krankzinnig werd en dat hij zelf in uiterste ellende verzonken werd. Omdat Christus onthoudt wat ze zijn kinderen aandoen. Want hij regeert in Sion met macht en sterkte. Denk even aan al de leiders die zich tegen het christendom verzet hebben. Spanje was na de regering van Philips II totaal verarmd. De meeste bomen waren al gekapt voor de armada. Het hele land ging ten onder. Het is ook wel gebeurd dat een vervolger lang leefde. Stalin heeft ook lang geleefd. Die wel de grootste moordenaar is uit de 20e eeuw. Maar opeens stierf hij. En toen moest hij ook zijn rechter ontmoeten. Stalin, die eens een theologisch student geweest was. Kijk, Christus heerst in het midden van zijn vijanden. Ziet u het? De leider van Noord-Korea weet niet wat hij aan het doen is. Want Christus heerst in het midden van al zijn vijanden. Wee de mens die deze koning durft te weerstaan. Wanneer u nog onbekeerd bent. Wanneer u verzet tegen deze regering. Weet, het is levensgevaarlijk. Daarom bekeer u, haast u, om uw levens wil. Hij biedt u nog steeds zijn genade aan. Hij heeft geen behagen in uw dood, maar in uw leven. Verzet u niet langer. Zij die veranderd worden van vijanden in vrienden, die noemen dat de genade van de bekering. Het was Gods onwederstandelijke genade. God heeft hen getrokken met koorden van goedertierenheid. En nou walgen ze van hun oude leven. Nooit meer terug. Ook al moet ik zo door lijden heen of door bestrijdingen heen. Nooit meer terug. Want uw dienst is een liefdesdienst. Geliefde, heerlijke, dierbare Heere Jezus Christus. U regeert door de liefde en u laat het verkondigen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. En deze nodiging gaat tot ons allen uit. Dit bevel gaat tot ons allen uit. En daarom mag u weten dat hij het meent. U wordt welmenend geroepen. En elk kind van God die behouden wordt, wordt behouden om de regeringsmacht van Christus, omdat Heer Jezus hem te sterk geworden is. Omdat de Heer Jezus zichzelf aan hem geopenbaard heeft. O, wat een wonder, wanneer u nog onbekeerd bent. Denk niet dat je altijd nog wel terug kunt keren tot de Heer Jezus. Denk niet dat jij je zaligheid en je behoud in je eigen macht hebt. Want zo is het niet. Uw zaligheid ligt niet in uw beschikking, in uw macht. Ik kan altijd nog vragen om vergeving. Ik kan altijd nog bidden om bekering. Ik kan altijd nog weer terugkomen. Nee, want zo is het niet. Niemand kan tot de Heer Jezus komen, tenzij de Heer Jezus hem trekt. En dat betekent nou niet dat u moet wachten totdat u denkt dat u getrokken wordt. Maar dat betekent wel dat u nu haast moet maken. Want denk niet dat u straks nog wel kunt gaan. Want u moet getrokken worden. En een mens kan verhard worden dat hij niet meer wil en ook niet meer kan. En ook niet eens meer kan bidden. Ook niet eens meer wil bidden. Ik heb erbij gestaan bij zo'n sterfbed in Canada. De man wilde niet meer bidden. Hij kon ook niet meer bidden. Daarom nu, kom nu, vanavond, vanmiddag, belijd je zonden. Ga naar je kamer en smeek die koning der koningen om genade. Want hij heeft nog steeds een behagen in genade. Maar blijf niet tegen hem u opstellen. Blijf niet dingen belangrijker vinden dan hem. Hij is koning, alles aan zijn voeten. Want zij die deze koning blijven tegenstaan, die zullen straks verpletterd worden. Want hij alleen is koning. Amen. Zingen wij Psalm 18, vers 8. Zullen wij bidden en danken? Heerlijke God, wat een troost dat u regeert. En wat de grootte van deze aarde ook beramen. En wat zij ook overleggen op hun G7 vergaderingen. En wat de tirannen voor onrecht bedenken en uitvoeren. Heere, wat een troost dat u regeert en dat u alles ziet. En dat u uw volk uit strijd verlost. Dat u uw volk brengt in het heerlijke hiernamaals bij u. En dat u nu met gezag laat verkondigen dat een ieder zich moet buigen voor deze koning. En wie niet buigt, wordt onherroepelijk geslagen. O Heere, zo hebben wij ook maar één weg meer open. En dat bent u. Dat hebt u ook al gezegd. Ik ben de weg. En het is een heerlijke weg. Omdat u een heerlijke koning bent. Omdat u een koning van liefde en van goedertierenheid bent. En van zorg en van ontferming en van geduld en van zegen. O zalig is uw volk. Zalig zijn uw dienaren. Hetzij zij leven. Hetzij zij sterven, ze behoren u toe. O Heere, pas het woord toe, wat in eenvoud gesproken is aan onze harten. Verlos ons van onze aangeboren weerstand tegen u. Verbreek ons nu, Heere, in de tijd der genade. En laten wij buigen voor u, de levende God. Amen. Zingen wij Psalm 56, het zesde vers. de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.